Ja, trouwe Vader, dat wil ik bevestigen, Heer, dat er in niemand is dan U alleen, Jezus, die alle eer en glorie verdient van ons leven. En Heer, als we zo deze ochtend ons voorbereiden om Uw woord te openen, om te luisteren naar datgene wat geschreven is, zoveel duizenden jaren geleden, maar wat echt levend brood is voor ons vandaag de dag, Heer, dan bidden we, Heer, help ons om ons hart te openen. Help ons om onze gedachten te richten op U. Om ook U daarin te eren en de glorie te geven die U verdient. Heer, we willen zeggen, we zijn ontvankelijk, we willen openstaan voor dat wat U tot ons wilt spreken. Welkom, Heilige Geest. Kom in onze gedachten, daar waar het misschien nog onrustig is. Kom in ons hart wat van alles voelt. Kom in ons lichaam, breng ons lichaam tot rust. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen zondag vierden we Pasen als Mozaïek en jullie hebben dat heerlijk, kleurrijk, vol feest gevierd met een prachtige dienst waar boven stond open. Het graf is open. Halleluja, Jezus leeft. En Marcel sprak over dat open graf, een historisch feit dat alles veranderde. Een keerpunt in de geschiedenis. En hij zei daarin iets heel moois. Hij zei, durf je iets van jezelf los te laten, te sterven aan jezelf om de opstandingskracht van Jezus te ervaren in jouw leven. Een uitnodiging deed hij aan deze kerk om op te staan. En daar wil ik eigenlijk op doorpakken. Hoe doen we dat? Zo'n opstandingsleven. Leven in de opstandingskracht van Jezus. Ik geloof dat daar twee dingen voor nodig zijn. Ik geloof inderdaad, zoals Marcel zei, dat het nodig is om te sterven aan onszelf. Om alles wat in ons leeft, onze verlangens, onze ambities, onze zonden, om dat bij het kruis te brengen. Om te zeggen, hier wil ik aan sterven. En de tweede stap is, Heer, vervul mij met Uw geest, zodat ik inderdaad die opstandingskracht kan ervaren. Twee stappen nodig. Onszelf helemaal geven. Alles in zijn handen leggen. Het mooie, maar ook de bad en de ugly. God vraagt het van ons. En er is geen schaamte, geen schande, er is alleen maar genade. Er is alleen maar liefde op het moment dat we daarmee komen. En de tweede stap, vervulling met de Heilige Geest. Leven vanuit de opstanding van Jezus is leven met de vervulling van de Heilige Geest. Ik neem je mee naar een eerste tekst, Romeinen 8 vers 11, daar staat, want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, hebben we net gevierd met Pasen, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Een tekst uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 gaat helemaal over de Heilige Geest. Het is mooi om thuis nog even door te lezen. En Paulus schrijft hier aan christenen in Rome. En hij zegt dus dat de Geest van God in elke christen woont. En Paulus zegt zelfs in dit hoofdstuk van de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, dat je zonder de Geest niet aan hem toebehoort. Dus volgeling zijn van Jezus, christen zijn, betekent dat de Heilige Geest in je komt te wonen. En zonder de Geest behoor je hem niet toe. Dat zijn duidelijke woorden. In een andere brief, namelijk de Efezebrief, schrijft diezelfde Paulus het volgende aan christenen in Efeze. Daar schrijft hij, laat de Geest u vervullen. Wat zegt Paulus hier eigenlijk mee? Paulus schrijft, laat de Geest u vervullen aan christenen in Efeze. Mensen die zich dus bekeerd hebben, die hebben gezegd, ik wil Jezus volgen. Wat kunnen we hieruit opmaken? We kunnen hieruit opmaken dat dus niet elke christen automatisch daadwerkelijk vervuld is met de geest. Hij woont wel in je, maar ben je ook vervuld met de Heilige Geest? Dat is wat hij hier schrijft aan de christenen in Efeze. Laat je vervullen. Zorg dat je er vol van bent. Vol bent van de Heilige Geest. In het Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, staat dit in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Het betekent dus eigenlijk, blijf voortdurend vervuld worden. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is een ongoing proces. Het is dus mogelijk dat niet elke christen vervuld is met de Heilige Geest. En we kunnen niet leven vanuit de opstandingskracht van Jezus zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. Ik geef even een voorbeeld. Wij hebben een bootje gekocht en al een paar jaar geleden echt heel veel gedoe mee gehad. Wat is het gezegde? Ja, dat. Nou, ja. Daar liggen twee motoren in. Helemaal niet nodig, waarom weet ik niet, maar er liggen twee motoren. En het zijn automotoren. Dus eigenlijk ligt er gewoon twee Volkswagen motoren in. Nou, daar zou je in principe 180, 200 mee kunnen rijden normaal gesproken in een auto. Maar ze zijn begrensd, want je mag niet harder dan 15 km per uur, anders moet je een vaarbewijs hebben en zo, gedoe, daar heb ik geen zin in. Dus ze zijn begrensd. Hij gaat maar 15 kilometer. Dus we hebben van die hele mooie gashendels erop zitten voor allebei de motoren. En ja, je zou denken, ik ga hem voluit zetten. Maar door die begrenzing blijft de boot gewoon maximaal 15 kilometer per uur varen. Er zit een begrenzing op de motor. Maar op het moment dat je die begrenzing eraf haalt en je zet hem voluit, ja, dan vlieg je natuurlijk over het water. Dat kunnen we gelukkig niet. Maar ik geloof dat sommige christenen leven met een begrenzing op hun motortje. En dat is zonde. Hoe hard je ook gas geeft, de motor zal altijd door blijven gaan in een maximale snelheid. Hoe hard je ook probeert, hoe hard je ook vanuit eigen kracht je spierballen eronder zet, hoe hard je ook je best doet om goed te leven, er zal geen kilometer worden toegevoegd aan je snelheid. En vervuld zijn met de Heilige Geest betekent eigenlijk, we halen die begrenzing eraf. We halen die begrenzing eraf en het kan niet anders dan dat je verschil gaat merken in en door jouw leven heen. Misschien merk je het nu al wel onder broers en zussen om je heen. Wow, dat je weet en merkt en voelt dat iemand gewoon zo vervuld is met de Heilige Geest, dicht bij God leeft. Zijn leven heeft afgelegd. En alles wil geven. En leeft met de Heilige Geest. Maar waar merk je dat dan aan? Hoe weet je of je zelf vervuld bent met de Heilige Geest? Hoor ik je vragen. Paulus schrijft in diezelfde brief aan de Efeziërs: bedrink u niet met alcohol, met wijn, maar laat de Geest u vervullen. Met andere woorden, laat je niet beheersen door iets van buitenaf, wat je in je lichaam giet, maar laat je leiden en beïnvloeden door de Heilige Geest die al in je woont. Als je Jezus kent, woont de Heilige Geest. Als je Jezus accepteert als je redder en verlosser, woont de Heilige Geest in jou. En ook in Handelingen wordt een vergelijking gemaakt met dronkenschap, omdat de uitwerking van de vervulling met de Heilige Geest soms een beetje kan lijken op dronken zijn. Dat lezen we ook in Handelingen. Toen de Heilige Geest werd uitgestort met Pinksteren, dachten de omstanders van de volgelingen, dat de volgelingen van Jezus, dat de discipelen, dat ze dronken waren. Staat er letterlijk. Je hoort dat ze nu al aan het drinken zijn, op dit uur van de dag, dat zeggen ze. En dat als je voor het eerst in contact komt met de Heilige Geest, kan het zo zijn dat er een reactie volgt. Als je tot overgave komt, als je bij Jezus komt, bij het kruis komt en je zonde beleidt of dingen bij het kruis brengt en daar de Heilige Geest over uitbidt, dan kan het zijn dat er zo'n reactie volgt. Hoeft niet. Sommige mensen beginnen te huilen. Sommige mensen voelen er wordt dan zo'n diep verdriet in hun aangeraakt, waar de Heilige Geest een soort van genezingsproces in doet en die beginnen ineens te lachen. Echt heel bijzonder is dat. En sommige mensen kunnen letterlijk niet meer op hun benen staan als ze vervuld worden met de Heilige Geest. En vallen op de grond. En misschien denk je, ja, dat vind ik echt zo, dat vind ik nou zo raar. Dat zou toch niet moeten, of dat zou toch niet hoeven. Maar ik geloof dat als je zo vervuld wordt met een liefde die over je uitgegoten wordt, dan kan het zo zijn dat je gewoon niet meer op je benen kunt staan. En sommige mensen ontvangen een nieuwe taal, de tongentaal. Een taal die alleen de Geest verstaat, een taal die bedoeld is om God mee te aanbidden. En we zien vandaag de dag nog steeds dat mensen verschillend reageren op het ontvangen van de Heilige Geest. Soms gebeurt er ook gewoon helemaal niks, is er gewoon een serene stilte. Maar de grootste verandering gebeurt van binnen. Want het gaat helemaal niet om die uiterlijkheden. De grootste verandering gebeurt van binnen. Je zou kunnen zeggen dat alles wat de Heilige Geest aanraakt, dat verandert Hij. Het zou dus normaal moeten zijn dat als je een ervaring hebt met de Heilige Geest, dat dit veranderingen teweeg brengt in jezelf, in je denken, in je gedrag, in je honger naar Gods woord, in het luisteren naar zijn stem, in je gebedstijd, in je intimiteit met de Vader. Dat is de grootste verandering die de Heilige Geest kan brengen. En de belangrijkste verandering. Het gaat niet om uiterlijkheden. Het gaat om wat de Heilige Geest van binnen in jou wil doen aan herstel en herleving. In het boek Handelingen lezen we over 5 verschillende momenten waarop mensen vervuld werden met de Heilige Geest. En wat zo bijzonder is, is dat het om 5 hele verschillende categorieën mensen gaat. Maar ook 5 verschillende manieren waarop er een vervulling met de Heilige Geest plaatsvindt. En als ik iets heb geleerd in het Koninkrijk van God, is dat er geen standaard manieren zijn hoe God werkt. Soms denk ik, oh, nou heb ik het door. Als ik zo bid voor iemand, dan gebeurt dat. Nee. God verrast ons elke keer weer. God is niet in een doosje te vatten. En de Heilige Geest al helemaal niet. Dat is best wel lastig voor ons mensen, want we willen weten waar we aan toe zijn, toch? We willen ook een beetje de controle houden. Maar als ik 1 ding geleerd heb in het Koninkrijk van God, worden we altijd verrast. Er zijn geen standaarden. En daarom moeten we ook voorzichtig zijn met het oordelen over het onbekende. Of het vreemde. Iets wat voor jou heel onbekend en onnatuurlijk voelt. Oh man, ik ben zo snel geneigd om daar iets van te vinden. Dat is zo menselijk. Maar ik geloof dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Want wat als het wel Gods Geest is? Laten we daar voorzichtig mee zijn. De Bijbel staat vol met verrassende voorbeelden en bijzondere uitingen. En ik wil heel graag even met jullie langs die 5 verschillende mensgroepen in Handelingen gaan die allemaal vervuld worden met de Geest. En dan is de eerste en de meest bekende, en ik noemde hem net al eventjes, is Pinksteren. En laten we even lezen wat er precies gebeurde. Handelingen 2, vers 2 tot 4. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan met tijden enorm verlangen naar een vervulling met de Heilige Geest. Soms kan het zo droog zijn in mijn leven. Ja, dat gebeurt ook als je voorganger bent. Soms kan het zo droog zijn in mijn leven. Dat ik er naar verlang om gewoon Gods liefde echt tastbaar te ervaren. Herken je dat ook? Datzelfde verlangen hadden de discipelen met Pinksteren. Je moet je voorstellen, Jezus was net gestorven en op een wonderlijke manier weer opgestaan. En leefde nog even onder hen. Maar op een gegeven moment ging Jezus terug naar de Vader, naar de hemel. En hij laat zijn discipelen verweest achter. 3 jaar lang met hem opgetrokken. 3 jaar lang geleerd van Jezus. 3 jaar lang was hij hun rabbi, hun meester. En ineens waren ze op zichzelf aangewezen. Het was droog in hun leven. Het was leeg en droog. En ze verlangden naar de nabijheid van God. En ze wachten 10 dagen lang, 10 dagen vol gebed, vol aanbidding. Wachten ze op de vervulling met de Heilige Geest, want ze wisten dat die zou komen. Jezus had het voorspeld. Wat leren we hieruit? Ernaar verlangen is een belangrijke sleutel om de Heilige Geest te ontvangen. Hier zie je, als je ernaar verlangt en je naar uitstrekt in verwachting en gebed, dan zal het gebeuren. Dan zal de Geest komen. En misschien zit je hier voor het eerst, of al wel veel langer in de kerk, en heb je nooit echt zo'n verlangen ervaren naar de Heilige Geest. Denk je, ja, wat jij nu vertelt, Nelin, dat heb ik helemaal niet. Maar je staat er misschien wel voor open. In Handelingen hoofdstuk 8 lezen we over de tweede categorie mensen die vervuld werden. Dat was een groep Samaritanen die niet zozeer zo verlangend waren als de discipelen. Ze waren niet 10 dagen aan het bidden en aan het vasten en aan het aanbidden. Maar ze stonden er zeker wel voor open. We lezen even in Handelingen 8. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Deze Samaritanen waren al tot geloof gekomen. Ze hadden zich bekeerd tot Jezus Christus, maar ze waren nog niet vervuld met de Geest. Ze stonden ervoor open en ontvingen uiteindelijk ook de Heilige Geest door handoplegging. Geen vurig verlangen, maar wel een open hart. Ook dan kun je dus vervuld worden met de Heilige Geest. Anderen stonden vijandig of argwanend tegenover het idee van de Heilige Geest. En misschien herken je dat enigszins wel en denk je, wat doe ik hier? Kan ik nog door de achteruitgang weg? Ik vraag me af of ik het wel eens ben met dit alles. Al dat zweverige gedoe over de Heilige Geest. In de geschiedenis was niemand zo vijandig tegenover alles wat met God te maken had dan Paulus. De man waar we net een aantal teksten van hebben gelezen. Toen Stefanus, de eerste christelijke martelaar, werd gestenigd om zijn geloof, was Paulus erbij en ze stemde zelfs in met zijn dood. In Handelingen 8 vers 3 staat, Paulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen op te laten sluiten in de gevangenis. Je kon toen niemand vinden die vijandiger was tegenover alles wat maar met het geloof te maken had dan Paulus. Maar misschien ken je het verhaal wel. Terwijl hij onderweg was naar Damascus om nog veel meer christenen te vervolgen, verschijnt Jezus aan hem in een groot, fel licht. En hij wordt van zijn paard afgeslagen, hij raakt verblind. En God spreekt tot een bepaalde man, Ananias. En hij zegt, je moet naar deze Paulus toe, hij heette toen nog Saul. En je moet hem de handen opleggen. En Ananias ging en hij zegt, Saul broeder, ik ben gezonden door de Heer. Door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Dat gebeurt ook wel eens als er gebeurt een wonder. Paulus kan weer zien. En hij stond op en hij liet zich dopen. Dus het was niet alleen even, oh mooi, mooi, een wonder. Nee, hij stond op, opstaan met Jezus. Hij liet zich dopen, hij geeft zijn hele leven voor Jezus. Echt daadwerkelijk zijn hele leven, waardoor een heel groot deel van de Bijbel nu tot ons gekomen is. Ik moet denken aan een verhaal van twee jonge meiden. We hebben twee jaar terug een alfacursus gegeven, gewoon bij ons thuis. Voor onze zoon, die zei, ja, leuk dat geloof en volgens mij is het echt jullie geloof, maar ik ervaar het nog niet zo. Dus ik zeg, nou, dan gaan we een alfacursus geven. Nodig maar wat vrienden uit. We zaten op een gegeven moment met 24 man in de huiskamer. Hartstikke krap, maakt niet uit. En er komt een tweeling binnen, kenden we niet. En een van die tweeling, meisje, was tot geloof gekomen. De andere tweeling niet. Had helemaal niets met het geloof. Was echt anti. En dat zag je gewoon aan de houding. Ze kwam binnen en ze had zo'n hoodie op, gebogen. En ze ging in een hoekje zitten van de kamer. We kregen geen contact met haar. En ze had eigenlijk aan haar zus beloofd, ik ga één keer mee. En dat doe ik voor jou, maar daarna ga ik niet meer. En die keer erop, de tweede avond van de Alfa-cursus, kon de zus, die dus al tot geloof was gekomen, die kon niet. Dus wij denken, ja, nou, dan komt ze vast helemaal niet meer. Maar ze kwam eraan. En halverwege de avond ging de hoodie af. En begon ze vragen te stellen. Zeg, joh, ik vind het zo ingewikkeld om God te zien als vader. Je moet eens weten wat voor vader ik heb gehad. Ik heb geen contact meer met hem. Maar je moet eens weten wat hij mij allemaal heeft aangedaan. En dan, jullie hebben het steeds over hemelse vader. Ik vind het heel ingewikkeld. Ik zeg, oh, wat goed dat je dat zegt. En ik raak zo met haar in gesprek en ze gaat de hele Alfa-cursus door. En uiteindelijk hebben we het Heilige Geestweekend. Ik zeg, misschien is dit het moment om gewoon alles wat in jouw leven is gebeurd en wat jou ook is aangedaan, om bij het kruis te brengen. Ik mag met haar bidden. En terwijl ze dat doet, terwijl ze beleidt, ga ik bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En er gebeurt iets heel bijzonders. Het meisje breekt open. Je ziet gewoon verandering in haar gezicht. Op een gegeven moment kon ik de twee echt niet meer uit elkaar houden. In het begin ging dat nog wel. Het was echt een verschil, wereld van verschil. Maar je kon ze niet meer uit elkaar houden. En een paar weken later mocht ik hem met Pasen dopen. En afgelopen zondag, of die zondag ervoor, kwam ze naar me toe. En ze zegt, er is iets bijzonders gebeurd. Ik heb een afspraak gemaakt met mijn vader. En ik heb mijn vader vergeven. Dit is wat de Heilige Geest doet. Een verandering van binnenuit. Iemand die hartstikke anti was richting het geloof, toch geraakt wordt door het evangelie. Net zoals Paulus. De Heilige Geest kan iedereen vervullen. Ook als je nu hier zit met datzelfde gevoel wel. Van leuk voor de ander. De vierde groep mensen zijn de mensen die het gewoon niet weten. En misschien ben je wel opgegroeid met de kerk, je hele leven lang, maar zeg je, joh, ik heb deze dingen over de Heilige Geest nog nooit eerder gehoord. We lezen even in Handelingen 19. Terwijl Apollos in Korinthe was, kwam Paulus, nadat hij de hoger gelegen delen van het land was doorgereisd, in Efeze aan. Daar trof hij enkele leerlingen aan en hij vroeg hun, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niets gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. En hij vroeg, welke doop hebben jullie dan ontvangen? Ze antwoordden, de doop van Johannes. Johannes riep op tot bekering. En daarop zei Paulus, Johannes doopte mensen die tot inkeer kwamen. En hij zei tegen het volk dat ze moesten geloven in diegene die na hem kwam, dat wil zeggen in Jezus. Toen ze dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in klanktaal en profeteerden. Ze gingen de stem van God verstaan. Er zijn vandaag de dag nog steeds heel veel mensen die wel in Jezus geloven. Al jaren naar de kerk gaan, maar geen idee hebben dat ze vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Simpelweg omdat ze er nog nooit van gehoord hebben. Misschien herken jij je daar wel in. En voor je het weet geldt het gezegde, onbekend maakt onbemind. En dat is precies waar de duisternis baat bij heeft. Een kerk in onwetendheid. Want dat betekent een kerk zonder kracht. Een kerk zonder de opstandingskracht van Jezus. Ja, daar hoef je je niet druk over te maken. Daar heeft de duisternis niet veel van te vrezen. En de vijfde groep vindt het onwaarschijnlijk. En misschien denk jij ook wel, de Heilige Geest, ja, kan door dat soort mensen ontvangen worden. Hè? Mensen met veel bijbelkennis. Mensen die een theologieopleiding hebben gedaan. Of van die superchristenen die Gods stem altijd verstaan. Of mensen die opgegroeid zijn met het geloof. Maar ik hoor daar niet bij. De Heilige Geest is niet voor mij. Dat idee dat een bepaalde groep vast uitgesloten zou zijn van dit grote geschenk wat Jezus geeft aan zijn gemeente, lezen we ook in de Bijbel. De nieuwtestamentische wereld bestond uit de Joden en de niet-Joden, de heidenen. En de eerste christenen waren allemaal Joods. En de meeste mensen dachten dat je pas een christen kon worden als je eerst Joods werd. Het idee dat een heiden vervuld kon worden met de Heilige Geest, dat was ongehoord. Maar een heidense man genaamd Cornelius ontving een boodschap van God in een visioen. En op datzelfde moment ontving een Joodse man genaamd Petrus ook een boodschap van God. En het gevolg was dat hij het goede nieuws spreekte in dat huis van Cornelius. En halverwege zijn lange preek, staat er zelfs, werd Petrus onderbroken. En de Bijbel zegt, terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Over God die verrast gesproken. Hè? Die past niet in onze PCO-setlist. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest nog neer op iedereen. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen, zonder enige kennis van de Torah, het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen zei Petrus, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Zomaar even 5 verschillende groepen mensen vanuit de Bijbel die de Heilige Geest ontvingen. En ik heb er voor veel mensen mogen bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En ik heb de Heilige Geest het krachtig zien werken daar waar mensen zich er helemaal voor openstellen. Daar waar mensen, zoals Marcel opriep met Pasen, zichzelf gaven. Met alles wat er in hen leefde. Zonder schaamte, zonder schande. Alles bij het kruis brachten. Ik wil gewoon nog echt benadrukken. We hoeven niet bang te zijn voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is een geest van blijdschap en van vrijheid. Paulus zegt, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En de vervulling met de Heilige Geest heeft alles te maken met de liefde van God. Die in je leven, in je hart wordt uitgestort. Het is Gods liefde die in je uitgegoten wordt. Het lijkt erop dat wanneer mensen vervuld worden met de Heilige Geest, dat dit dus zichtbaar werd. Want Petrus zei, ze hebben net als wij de Heilige Geest ontvangen. Hij zag het. Het leek dus erg een beetje ook op wat er met Pinksteren gebeurde. Hij zag dat er bepaalde verschijnselen waren, ook bij de anderen. Hij zag tekenen van vuur. Ik denk dat ze een beetje moeite hadden met de omschrijving. Ja, als van vuur en als een wind. En ze konden het niet helemaal vatten. Maar vuur staat voor kracht, voor passie, maar ook voor zuiverheid. En wind staat voor, dat is het woord ruach. Dat wind is de adem van God. We gaan er zo ook van zingen. De adem van God. Als Jezus zegt, dezelfde kracht die mij uit de dood deed opstaan, is in jou. Dan is het eigenlijk alsof God zijn levensadem in jou blaast. En je dus echt mag leven vanuit de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat onderscheidt ons van ieder ander mens. Dat onderscheidt ons van mensen die ook gewoon keihard hun best doen om goed te leven. Leven vanuit de opstandingskracht met Jezus betekent leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dan gebeuren er bijzondere dingen in jou en door jou heen. Dan ga je ook leven brengen. Dan ga je ook leven voortbrengen. Genezing en hoop en herstel en herleving. Verlangen we daarnaar als kerk. Om anders te zijn. Om als het ware een city on a hill, een stad te zijn op een heuvel die licht geeft, waarvan iedereen weet, oh maar joh, dan moet je naar Mozaïek 033. Want daar leven ze met de Heilige Geest. En weet je, als je leeft met de Heilige Geest, dan is er altijd hoop. Dan is er altijd hoop. Want Jezus stort zijn hoop uit in jouw hart. En als je leeft met de Heilige Geest, dan gebeuren de dingen die jij als mens zelf nooit had kunnen doen. Ik geloof dat vervulling met de Heilige Geest geen instant oplossing is. Niet even een lekker gevoeletje. Nee. Het idee is dat je je leven geeft aan Jezus. En zegt, nu mag u mijn leven leiden door de kracht van de Heilige Geest. En ik verlang daarnaar, elke keer weer. En elke keer weer moet ik weer vervuld worden met de Heilige Geest. En ik zou het zo te gek vinden als kerk ons ministry team niet zien als, oh nou, ik heb een probleem en nou ga ik dus even naar ministry, want ik ga bidden. Ik ga bidden of God het probleem wil wegnemen. Maar dat ministry en wij gewoon als broers en zussen onder elkaar. Dat we allemaal een plek mogen zijn waarin we de ander weer mogen bekrachtigen. En vervullen met de Heilige Geest. Want dat hebben we zo nodig. Ik heb het nodig. Voordat ik hier het podium opsta, wordt er gebeden voor mij. Voor de vervulling met de Heilige Geest. Want anders heb ik een prachtig praatje hoor. Ik denk dat ik prima een leuk praatje kan bedenken. Maar ik wil meer dan dat. Ik wil meer dan dat. Ik wil dat de Heere God de ruimte krijgt om levens te veranderen, om harten te veranderen. Dat is mijn verlangen. En dat kan ik niet. Dus dan moet ik me laten vullen door de Heilige Geest, zodat de Heilige Geest door me heen gaat spreken. En ik wil vragen of jullie willen gaan staan. Ik geloof ook dat één grote hindernis voor het ontvangen van de Heilige Geest minderwaardigheid is. En ik geloof dat die gedachten nu ook in mensen rondgaan. Nelinde, je zou ze moeten weten. Je zou ze moeten weten hoe ik leef. Ik weet het niet, maar God weet het wel. En toch is daar die uitnodiging, kom met je hele leven. Kom zoals je bent. En laat mij je vervullen met mijn geest. Laat mijn adem door je heen blazen. En ik wil echt een moment hebben waarin we de Heilige Geest gaan verwelkomen in ons hart. En als je dat wilt, als je zegt, ja, kom Heilige Geest, ik voel droogte in mijn leven. Of misschien wel, kom Heilige Geest voor de allereerste keer. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Of kom Heilige Geest, ik wil zo leven vanuit de opstandingskracht van Jezus. Ik wil een verschil maken als kerk. Ik wil een verschil maken als volgeling van Jezus. Dan mag je je handen openen. En dan bidden we, Heer, hier zijn we. Uw kerk. Uw geliefde zonen en dochters. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, wat we ook hebben gedaan. U verwelkomt ons op dit moment in uw hart en in uw huis. Ik bid dat elke gedachte van minderwaardigheid, elke gedachte van ik ben het niet waard, dat die verdwijnt in de naam van Jezus. En we zeggen welkom, Heilige Geest. Welkom, Heilige Geest. U bent zo welkom in dit huis. Heer, daar waar harten open gaan. Daar waar handen open gaan. Raak ons aan. Kom, Heilige Geest. We willen net zoals de discipelen wachten op u. Welkom, Heilige Geest. Heer, raak verdriet aan. Breng herstel en genezing. Heer, raak onze trauma's aan. Heer, wijs ons op dingen die we bij het kruis mogen brengen, die we bij u mogen brengen. Kom, Heilige Geest. Misschien voel je iets gebeuren, iets tintelen in je handen of je wordt door je handen wat zwaarder. Voel je een emotie opkomen, laat het maar gewoon gebeuren. En als er niets gebeurt, is het ook goed. Laat je vullen met de liefde van de Vader. Laat je vullen met zijn liefde. Verzet je er niet tegen. Kom, Heilige Geest. Kom als een frisse wind door ons leven. Heer, Maak schoon. Maak rein. Maak zuiver. Help ons om heilig te leven. Kom, Heilige Geest. Als antwoord op ons verlangen. Als antwoord op ons openstaan voor u. Hier zo na Pasen zien we uit naar Pinksteren. De uitstorting van uw Heilige Geest. Heer, we verlangen ernaar om een kerk te zijn die in vuur en vlam staat voor Jezus. En daarom bidden we, kom met uw Heilige Geest, waai met uw wind. Neem weg wat niet van u is. Zuiver, herstel en genees. In Jezus' naam. Dat bidden we zo. Amen. We gaan een lied zingen waarin eigenlijk die open handen en het verlangen en ontvangen gewoon door mag gaan. En tijdens dat lied wil ik vragen of ministry naar voren wil komen. Maar misschien zeggen, ja, er gebeurt iets in me, ik kan het niet plaatsen. Of ik wil dat er voor me gebeden wordt voor de vervulling met de Heilige Geest. Kom dan naar voren. Laat voor je bidden. Niet omdat je moet, maar omdat de Heilige Geest je dit cadeau aanbiedt. En terwijl we ruimte maken voor gebed. Maar je mag ook voor elkaar bidden. Als je denkt, volgens mij moet ik voor mijn buurman bidden of voor mijn buurvrouw. Terwijl we dat doen, zingen we. En vullen we deze ruimte met aanbidding. Met eer en glorie en uitnodiging voor zijn Heilige Geest.